Zit je haar goed?
Ja.
We gaan een podcast doen en je gaat aan je haar zitten.
Nee, mijn haar zat onder mijn koptelefoon.
Oh, is dat het?
Zo ijdel ben ik ook weer niet, hoor.
Welkom bij de Porte René podcast.
En daar zijn we weer met een nieuwe Porte René podcast. Ja, ook in de zomer gaan we gewoon door natuurlijk.
Nou, niet helemaal. We hebben een weekje gespijbeld.
Psst. Nou, er kwamen wel berichtjes binnen, hè?
Ja, maar weet je nou? Wat is er gebeurd? Gaat er iets mis? Zijn jullie op vakantie? Ziek?
Wat was er eigenlijk vorige week?
Ja, we hadden een ziek kind. En toen moesten we eigenlijk dan nog naar kantoor. En toen dachten we, nou weet je, we slaan een keertje over. Dit klinkt heel ontoegewijd, hè? Maar we hebben er wel een lange discussie over gehad. Gaan we doen? Toen keek ik zo naar mijn kind. Toen dacht ik, nou, we doen het gewoon even een weekje niet. Ja, volgens mij zijn jullie toch allemaal op vakantie.
Bowie lag een beetje als een hoopje te liggen op de bank. Ja. Ach, goshie.
En dan hadden we hem anders mee moeten nemen. En dat, ja.
Maar nu zijn we er dan weer wel met een frisse en een bijzondere podcast vandaag. Want we gaan zo meteen ook met iemand bellen. Niet zomaar met iemand, maar namelijk met een hypotheekadviseur. Want er zijn heel wat vragen binnengekomen over hypotheken.
We hebben er echt heel veel gekregen.
Dank je wel.
Dat zeg ik niet om te doen van kijk ons eens even veel berichten hebben gehad. Maar we hebben er echt heel veel gekregen.
Dus ja, daar zijn we ook super blij mee.
Ja, maar wel een paar onderwerpen waarvan je denkt, nou, daar wil dus iedereen wat over weten. Dus daar hebben we er een paar over uitgepikt. Weet je wel, extra aflossen. Eerst hebben we nog wat andere vragen.
Ja, zoals deze, die is binnengekomen. Natuurlijk via onze WhatsApp-lijn. En dat nummer is 06-472-50-448.
Ik luister altijd met veel interesse naar jullie podcast. Nu zijn we zelf door onze vaste lasten gegaan. En daar viel de postcode loterij op.
Ah.
En dat wilde ik gisteren opzeggen. Toen ben ik bijna 12 minuten lang hebben ze geprobeerd mij om te praten om toch te blijven. Ze gingen heel erg op psychologische stukjes spelen. Dat je buren wel winnen en jij niet. Ik vroeg me af, wat vinden jullie? Is het slimmer om die 14 euro die je per jaar, of 14 keer per jaar betaalt, slimmer om gewoon voor jezelf te houden en te investeren? Of wagen jullie ook een gokje? Ik ben heel benieuwd. Goedjes.
Nou, even om dit bedrag te relativeren. Ze heeft het over 14 euro, maar het is 14 euro per trekking, hè? Maar eerst even antwoord op haar vraag. Wij zijn niet lid van de loterij. Dat ben ik wel ooit geweest, ook met deze overtuiging. Ook deze, weet je wel, de postcode loterij. Maar dat het idee dat ik dan zou winnen, maar dan niet zou winnen omdat ik geen lot had. Dus je weet als je niet wint. Nu weet je niet als je niet wint bij andere loterijen. Dus je krijgt een nummer. En als je geen nummer hebt, weet je ook niet of je anders gewonnen had. Maar omdat het nu op je postcode is, dan weet je dus dat als je mee had gedaan, dan had je gewonnen. Ja. Snap je het verschil?
Dat je wereld er dan heel anders, ja.
En ik vind het echt zo, ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar het is briljant. Het is toch briljant?
Ja, en kennelijk gebruiken ze het ook als motivatie. Ach, blijf nou eventjes, want je moet er toch niet aan denken dat uw buurman dan straks vandoor gaat met zoveel geld, terwijl u dan...
Het is toch eigenlijk, ja, er is ooit een rechtszaak geweest, hè?
Ja, verloren, hè? Ja, nou, was een mevrouw. Ja.
Ja, de mevrouw die zei dus, dat, ja, ik weet niet meer precies wat haar motivatie was, maar in ieder geval dat zij dus ergens bij betrokken werd, waar ze eigenlijk helemaal niet bij betrokken wilde worden. Want zij deed niet vanzelf mee, maar ze wist dus wel of ze gewonnen had. Dus het is eigenlijk een soort chantage, zeg maar, als je niet meedoet.
Ja, het is wel heel nasty.
Dus gebeuren. Het is echt nasty, ja.
Want ook al doe je niet mee, dan doe je wel mee. Ja, want je, er is immers precies. Een code.
Ja, ja, dus je weet wanneer je ernaast had gegrepen. En we kennen allemaal die verhalen van, ik had het net opgezegd en toen. Dus ja, mensen durven dan niet op te zeggen. Nee. Nou, en ik heb dus op een gegeven moment gedacht van, ja, je wordt dus eigenlijk belazerd hierin. Dus je wordt een soort van geduwd in een richting die je eigenlijk niet wil. Want je wil eigenlijk niet meedoen, maar je wilt ook niet missen. Toen dacht ik, ja, ik weiger me gewoon dat aan te laten praten.
Heel goed, heel goed. Maar af en toe wel een kraslot.
Ja, dat deed ik vroeger met mijn vader wel eens. En dan mijn vader, altijd als hij wat won, ging hij terug voor een nieuwe. En we gingen altijd met niks naar huis. Nee, maar loterij hebben wij niet meer. Maar wat zou jij, stel dat je buurman nou zou winnen?
Zou ik hem heel erg feliciteren.
Ja, en zou je dan niet denken van, damn.
Nee. Ja, weet ik niet. Dat is makkelijk praten vooraf natuurlijk. En achteraf zou je denken, nou, dat is toch mooi aan mijn neus voorbij gegaan.
Ja, maar we hadden laatst met vrienden hadden we het over zo'n loterij waarbij je elke maand geld krijgt. Dus elke maand 10.000 euro of zo, hè, de rest van je leven. Toen zei ik tegen haar van, nou, ik zou dat niet hoeven winnen. Toen keek ze me zo aan van, nou, je bent gek. Toen heeft ze me ook nog een soort van omgepraat over hoe fijn het wel zou zijn. Maar toch denk ik dat je dan gewoon de rest van je leven, je hebt gewoon geld. Je hoeft er in principe niks voor te doen. Het komt gewoon binnen en het zou ook wel iets wegnemen uit mijn leven. Want ik vind dus de ambitie om geld te verdienen. Ik weet dat het werk niet alleen gaat om geld verdienen, maar de ambitie dat je geld verdient en dat ervaren als een beloning voor hard werk, vind ik wel helemaal te gek.
Ja, het is ook een beloning. Het is ook als je iets goeds hebt gedaan, dan krijg je er wat voor terug. En hoe leuk is het als je er wat voor terug krijgt?
Ja, en als je dus ook zelf iets gedaan hebt ervoor.
Ja, precies. Dat je er hard aan hebt gewerkt. Ja.
De rest van je leven niks meer hoeft te doen voor je geld.
Ja, en dat je ook leuk werk hebt.
Ja, maar dan kunnen we deze podcast ook wel opheffen.
Want?
Nou, als ik elke maand geld krijg, wat is er dan nog aan om erover te praten? Dan is er toch helemaal niks leuks meer aan?
Nee, ja, dan kan je elke dag een podcast maken.
Ja, ja.
Kan natuurlijk ook.
Ja, dat is waar. Maar in ieder geval, antwoord op de vraag, we zijn niet lid. En ik adviseer iedereen om lekker niet lid te worden. En reken eens uit, als je nou 14 euro per maand niet uitgeeft en je doet dat de komende 20 jaar, de kans is dat je namelijk wint, iets meer wint dan je inlegt, is extreem klein, extreem klein. Dus reken eens uit wat dan aan vermogen zou worden als je er bijvoorbeeld elke jaar 4% rendement op zou maken op de beurs of zo.
Ja, en weet je hoe gefrustreerd je kan raken als je elke keer niet wint?
Ja, dat weet ik. Maar ik heb nog wel eens een tijdje zo'n oudejaarslot. En elk jaar begon 1 januari zo van, nou, lekker dan, weet je wel, niks. 7,50 op een lot van 15 euro of zo, ja.
Nee, maar daar wordt ook wel mee gemarketeerd, zeg ja, maar. Ja. Van, bedenk wat je zou kunnen doen met 1 miljoen, weet je wel. En dan ga je fantaseren en dan krijg je het toch niet, joh. En dan word je alleen maar
zit
terug.
Zit je met die fantasie,
word je alleen maar terug van, joh, moet
ja,
niet willen.
Je nog een keer mee in de hoop dat je wint. Wist je dat de meeste loten verkocht worden aan mensen met lage inkomens?
Ja.
Ja, dat is eigenlijk ook wel heel treurig. Ja. Want die denken, misschien kan ik het op deze manier ooit nog bereiken. Maar je kan het ook bereiken op andere manieren. Hè?
We hebben een tijdje op Curaçao gewoond. Daar waren die loterijen, die waren zo populair, ja, daar.
Ja. Er was zoveel geld verdiend daar.
Ja, ja, ongelooflijk. Ja. En hoe weinig geld ze daar dan hebben en dan toch nog zo'n lot kopen.
Ja. Ja, met de hoop. Altijd met de hoop dat er misschien ooit een dag komt. Hè? Ja. Dat het jou maar zal gebeuren.
Ja, er zijn bizarre verhalen daar vandaan te halen trouwens.
Ja.
Over loterijen gesproken. Nee, ik was met Cooper laatst een tijdschriftje aan het kopen. Er waren ook van die krasloten. En het is me eerder ook eens opgevallen. Die loten die zien er zo fantastisch gelikt en mooi uit voor zo'n kind. Die
ja, zeggen, ja, met felle kleurtjes.
Ik wil dat, zegt hij. Ik zeg, maar je weet niet eens wat het is. Wat is dat dan? Ik zeg, nou, dat is een loterij, dat is gokken. Dat
ik vind slecht. Het ook gek dat je mag, volgens mij laatste nieuws, dat ze sigaretten mogen niet meer in zicht en zo. Maar die krasloten staan dus gewoon nog echt vooraan op de balie.
Ja.
Van koop mij 10.000 euro, 3 voor 2,50, weet ik veel, al dat soort dingen. Snoep mag niet meer, al die dingen mogen allemaal niet meer. Maar dit mag nog wel.
Het is notabene de Nederlandse staatsloterij. Ja. Goed, vind ik wel wat
van. Ja, die spekken wel genoeg.
Ja,
hè?
Daarom.
Een vraag.
Dan had je nog, ja, je had nog een vraag, hè?
Ja, voordat we naar Klaas, ja, de hypotheekadviseur gaan, dan doen we nog even 1 vraagje. We vertelden in een eerdere podcast dat we eigenlijk steeds meer moeite krijgen met dingen kopen. Of ook minder verlangen naar hebben. En dat we vaker kiezen om ons geld uit te geven aan ervaringen. We kregen nu een vraag binnen van Anita, die zegt, hoe zit dat met diensten? Geven jullie daar geld aan uit?
Ja.
Zaken bijvoorbeeld die je zelf misschien wel kunt doen, maar liever uitbesteed. Ik ben benieuwd hoe jullie daarin staan.
Zij doet op de schoonmaakster.
Ja, dat weet ze misschien nog niet. Maar Anita, wij hebben dus een schoonmaakster. Of eigenlijk twee.
Eigenlijk hebben we er twee.
Twee zussen, die briljant zijn in poetsen. Een stuk beter dan wij, met z'n tweetjes. En die komen, nou nu even niet, omdat we niet in ons huis zitten vanwege de verbouwing. Maar die komen doorgaans elke week 2 uurtjes samen. Dus zeg maar 4 uur in ons huis poetsen. En daar zijn we heel dankbaar voor en heel blij mee. En elke week als ik dan thuis kom, denk ik, oh, wat heerlijk.
Ik denk ook wat heerlijk, want heb ik dat gezeur ook niet meer aan mijn hoofd. Van,
je wilde zeggen gezeik.
Jij doet nooit wat.
Ja, wij hadden wel, ik weet niet of het herkenbaar is voor de luisteraars.
Vast niet.
Wat discussie over wie wat deed in het huis. En het was eigenlijk zo verdeeld dat Casper deed de was en ik al het andere. Dat was eigenlijk een beetje een verdeling, toch?
Helemaal niet waar. Ik deed veel meer, maar jij zag
dat
niet.
Ja, maar jij zegt altijd, ja, maar ik zie dat gewoon niet als het vies is. Ik zie dat niet. En dan stapte die gewoon overal overheen. Natte handdoeken, je hele stof plukken en zo. Ja, ik zie het gewoon niet.
Nee.
Kijk, ik word er wel weer boos van. Dus het is goed dat wij een schoonmaakster hebben. En verder hebben we niet echt diensten uitbesteed, toch?
Ja, nee, zeker niet. Nee.
Maar het blijkt wel uit onderzoek dat het uitbesteden van dingen die je zelf heel onaangenaam vindt, dus bijvoorbeeld schoonmaken, dat je gelukkiger maakt dan dingen kopen.
Kijk, en gelukkiger dan een staatslot.
Oh, dat zeker. Dus als je die ruimte hebt, zou ik er niet voor schromen.
Nee. Nee, en scheiden is ook duur natuurlijk. Hè.
Ja, scheiden is duurder dan de schoonmaak.
Hij deed nooit wat in het huishouden. Deed hij nooit.
Nou mevrouw, dat hoor ik wel vaker. U had een schoonmaakster moeten nemen, dan hadden we hier nu niet gezeten.
Precies.
Hey, zullen we Klaas eens gaan bellen?
We gaan Klaas bellen.
Klaas Ozinga, goedemorgen.
Ja, goeiedag. Hypotheekadviseur.
Hallo.
Bij de hypotheker in Voorburg, toch?
Ja, dat klopt. Dat ben ik.
Ja, fijn dat je er bent, want we kunnen jouw hulp goed gebruiken, deze podcast. Want er zijn heel wat vragen binnengekomen.
Ah, leuk. Ik kijk er naar uit.
We hebben wat voiceberichtjes gekregen, dus ik ga er gewoon eentje voor je afdraaien. En dan hoor je vanzelf wat de luisteraar van je wil weten.
Dat is goed. Kom maar op.
Marjolein hier. Wij willen gaan beginnen met onze hypotheek aflossen en nu had ik een vraagje. Onze hypotheek bestaat uit meerdere leningdelen, verschillende soorten hypotheeksvormen, in ons geval annuitair en lineair, en verschillende rentepercentages. Hoe bereken ik nou bij welk leningdeel ik het best kan beginnen met aflossen, zodat ik zo min mogelijk rente betaal.
Ja, en dit is niet alleen haar vraag, maar dit is een vraag van heel veel luisteraars. Dus je helpt niet alleen haar met een antwoord, maar ook al die anderen, denk ik.
In het algemeen. Nou, de uitgangspunten voor aflossen, die kunnen natuurlijk verschillend zijn. Je kan heel graag willen dat je een lagere maandvast hebt. Je hebt ook mensen die zeggen, nou, ik heb een aflosvrije hypotheek en daar wil ik nog een keer vanaf. Dat is ons antwoord altijd, ga je gang.
Ja.
Als je wil aflossen, omdat je van je aflosvrije hypotheek af wil, dan moet je dat vooral doen. Als je zo min mogelijk rente wil betalen aan de bank, is het ook een idee natuurlijk om je aflosvrije hypotheek af te lossen. Want dat is in principe de duurste vorm die je hebt.
Ja.
Die verandert natuurlijk niet in de looptijd. En ja, die kost alleen maar rente. Ja. Als je de grootste daling wil hebben op je maandlasten, is het natuurlijk weer verstandig om je lineaire hypotheek als eerste af te lossen.
Waarom?
Want die is in de maand het duurst. Een lineaire hypotheek heeft een hogere maandlast bij aanvang dan een annuïteitenhypotheek.
En als je nou, want zij heeft natuurlijk verschillende vormen ook, maar ik denk dat de meeste mensen toch dezelfde vorm zullen hebben en dan verschillende delen met misschien verschillende rentes. Is het dan gewoon in die situatie het meest handig om de grootste rente eerst te lijf te gaan?
Ja, ja. Begin met je duurste schuld.
Ja.
Dus, kijk, dat is natuurlijk een algemeen advies, maar als deze luisteraar ook nog een andere schuld zou hebben, stel dat ze rood staat, of dat ze een creditcardschuld heeft, of een doorlopend krediet, weet ik veel niet, dan zou ik eerst dat aflossen. Want vaak is die hypotheek de goedkoopste schuld die je hebt. En daarna kijken naar de rentepercentages die je verschuldigd bent.
Ja, wij hebben vaak ook flink afgelost op onze hypotheek trouwens. En dan kregen wij bij één bank kregen we wel eens de vraag van, hoe wil je aflossen? Wil je dan uiteindelijk lagere lasten per maand hebben of wil je de looptijd verkorten?
Ja, goeie. Ja, het liefst natuurlijk het laatste. Hè? Maar ook dat is weer van belang. Wat is de wens uiteindelijk van, wat is je wens? Als je wens is lagere maandlasten, ja, dan moet je optie A kiezen. En dat kan heel nuttig zijn als je zegt, nou, ik krijg een eenmalige schenking of een erfenis of een weet ik veel, een bonus. En je zou willen dat je lagere maandlasten hebt, dan is je doel heel concreet. Ja. Alleen als je denkt, nou ja, ik wil dat geld inzetten en de maandlast die ik nu heb bevalt me eigenlijk prima. Ik kan daarnaast hartstikke goed sparen, dus ik hoef niet per se lagere lasten. Ja, dan is het naar je toetrekken van de einddatum natuurlijk het allergoedkoopste op lange termijn.
Klaas, wij hebben hele fanatieke luisteraars en die doen ook dit. Die lossen af op hun hypotheek. Die verlagen daarmee hun maandlasten. En gebruiken die verlaging dan weer om weer extra af te lossen op de hypotheek.
Sneeuwbaleffect.
Ja, dan bouw je eigenlijk je eigen annuïteitenhypotheek.
Ja, maar dat is toch ook geen gek idee?
Dat is zeker geen gek idee. Sterker nog, daardoor ben je natuurlijk ook flexibel. Want op het moment dat je zelf spaart en aan het eind van het jaar een aflossing doet, dan heb je dat wel zelf in de hand. En misschien heb je een keer een slecht jaar, waarbij je hoge kosten hebt. Of aan de ondernemers adviseren we dat ook wel. Van joh, er zijn natuurlijk hele goede jaren en je hebt misschien ook eens een keer een slecht jaar. Ja, dan ben je blij dat je een lage last hebt. En in goede jaren kan je heel veel sparen, los je af, maak je je last nog lager. En dat helpt je in een slecht jaar.
Er is nog een andere vraag binnengekomen. Want hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek? Als ik gedurende het jaar dan extra lekker ga aflossen, krijg ik dan niet te veel terug? En kom ik dan niet in de problemen?
Ja. Nou, dat zijn twee verschillende vragen. Ja, je krijgt er veel terug.
Ja.
En kom ik daarmee in de problemen? Nee.
Okay.
Dat is niet per se natuurlijk. Als je nu maximaal je voorlopige teruggave hebt, dus je vraagt elke euro hypotheekrente terug gedurende het jaar, ja, dan moet je inderdaad terugbetalen bij de aangifte. Want dan heb je te veel teruggekregen. En als je aangifte doet en je moet betalen, is dat nooit echt fijn. Maar is het een probleem? Nou, niet echt. Want je hebt het geld eerst gekregen.
Ja, maar je moet wel even zorgen dat je het op je spaarrekening hebt staan.
Ja, exact.
Ja, ja.
En je bent eigenlijk bijna blut. Omdat je al je geld in de aflossingen hebt gestopt. En vervolgens doe je aangifte en je moet betalen. Dan is dat natuurlijk heel zuur.
Ja.
Maar ik zou nooit mensen adviseren tot hun laatste euro af te lossen. Je moet altijd een buffertje houden. En die hypotheekrenteaftrek op zich. Ik probeer nu, zeker met de lage rente, mensen te adviseren de bruto lasten te gaan dragen.
Ja.
En de hypotheekrenteaftrek één keer per jaar via de aangifte te verrekenen.
Ja, dus jij zegt gewoon eigenlijk even afstappen van het maandelijks terugvragen. Dan hoef je ook niet steeds dat aan te passen. En aan het eind van het jaar één keer en dan kom je ook nooit in problemen. Dan krijg je gewoon waar je recht op hebt.
Exact dat.
Ja.
Ben je klaar voor de volgende vraag?
Ben ik zeker. Ja, vertel.
Hoi, je spreekt met mij. Wij hebben 5 jaar geleden ons huis gekocht. En willen dit nu opnieuw laten taxeren, zodat we in een lagere renteklasse gaan komen. Mijn vraag is, moet ik nog ergens rekening mee houden, zodat de waarde van de taxatie hoger gaat worden? Dankjewel.
Zullen we eerst even een stapje terug doen? Want zij weet dus al precies waar ze het over heeft, maar niet iedereen, denk ik. Dus ze is bezig om een lagere renteklasse te krijgen. Kun jij eens uitleggen wat dat precies is?
Ja, een lagere risicoklasse noemen we dat. En de bank, met bank bedoel ik even geldverstrekker. Alleen dat heeft zij zich wel lettergegeven. Dus de bank, die denkt eigenlijk in hokjes. En het hokje gaat niet over mensen, maar gaat wel over het onderpand. En die kijkt naar een huis van 500.000 euro. En die zegt, nou, als ik daar een hypotheek op vestig van 500.000 euro, dan heb ik een risico van 100%. Want ik financier alles. Kom ik aan met een hypotheek van 400.000, dan financier ik maar 80%. En dat is natuurlijk een beduidend lager risico. En hoe minder risico's er lopen, hoe minder opslag je betaalt. Waar je op moet letten, kijk, de letterlijke vraag die ze stelt, moet ik ergens rekening mee houden zodat de taxatiewaarde hoger wordt? Ja, dat weet ik ook niet. Ik zou zeggen opruimen. Dan worden er mooie foto's gemaakt. Maar ik denk dat ze misschien bedoelt, moet ik ergens mee rekening houden? Kan ik iets vergroten bijvoorbeeld? Mijn advies daarbij zou zijn, bel even met je bank of met je adviseur. En vraag van, in welke risicoklasse val ik nu? Want als je bij een bank zit die er bijvoorbeeld maar 3 heeft, meer of minder dan 80 en meer of minder dan 90, en je zit al op 70%, dan zit je al in de laagste klasse.
Ja, dat verschilt dus ook per bank.
Ja, dat verschilt zeker per bank. Ja, dat is natuurlijk de vraag, wat moet mijn huis waard zijn om in de volgende klasse terecht te komen?
Ja. Want zo'n taxatie kost natuurlijk ook geld.
Ja, daarom. En dat kan een concrete vraag zijn aan je bank of aan je adviseur. Van, ik zit nu in die klasse. Nou, ik verwacht wel dat mijn huis meer waard is. Misschien wel 100.000 euro meer waard. Hè? Want na 5 jaar die prijsstijgingen zijn natuurlijk best hard gegaan. En wat voor impact zou dat hebben op mijn rente? En als de adviseur je dan vervolgens op de bank je voorrekent, nou, dat scheelt je zoveel tienden en dat scheelt je misschien wel 40 euro per maand. Ja, dan is het natuurlijk, daar hoef je niet lang over na te denken. Nee. Maar ja, ga je er 8 euro per maand op vooruit, dus je denkt, goh, dat is 100 euro per jaar. Ja, zo'n taxatie kost me eenmalig 400, 500, 600 euro. Goh, heb ik het er dan wel voor over? Die 8 euro voel ik misschien wel niet, maar die 400 euro morgen wel.
Hey Klaas,
dus dat kan ook nog een afweging zijn.
Ja, hey Klaas, wat ik me dan altijd bedenk is, die huizen zijn nu natuurlijk zoveel waard. Maar we weten hoe dat met huizenprijzen gaat. Die gaat omhoog en naar beneden. Als je huis dan straks weer minder waard wordt, klopt de bank dan bij je aan en zegt, het risico is weer hoger geworden, je rente gaat weer omhoog?
Ja, dat is een hele goede vraag. In de praktijk niet. Kijk, letterlijk in je hypotheekakte en eigenlijk van elke geldverstrekker, dat zijn natuurlijk de kleine lettertjes, daarin staat dat de bank altijd een hertaxatie mag eisen.
Ja.
Dat doen ze niet zomaar, uiteraard. Er moet wel een heel zwaarwegend belang zijn. En een dalende markt is dat niet per se. Wel als zij vermoeden hebben dat je eigenlijk in je kelder een koffieshop runt of iets in die richting. Ja, dan willen ze wel dat er iemand komt kijken bij je. Maar op papier heeft de bank het recht om de woning te laten hertaxeren en op basis van die taxatie hun positie te heroverwegen. Dus dat klinkt dan heel duur voor, ja, eventueel zou het kunnen dat de risicoopslag wordt vergroot. Maar in de praktijk hebben we dat nog nooit gezien.
Hey Klaas, jij zit in Voorburg. Vraagstelster van de volgende vraag, die zit in Amsterdam.
Eigenlijk denkt er nooit zo van om openbare berichtjes te sturen. Het voelt toch een beetje spannend of zo. Maar ik heb echt de afgelopen dagen met heel veel plezier naar al jullie podcast geluisterd. Nu ben ik helaas helemaal bij met alle podcasts. En dan moet ik braaf wachten tot elke vrijdag. Dus complimenten voor jullie, hoe leuk jullie doen. Ik had een vraag over hypotheken. Mijn vriend en ik wonen in Amsterdam in een huurappartement. Hebben nog geen koophuis. En eigenlijk zat ik te denken om een huis in het geboorteland van mijn vriend te kopen als klein vakantiehuisje. Nu vroeg ik alleen af of dat met een Nederlandse hypotheek kan, of dat je daarvoor naar een buitenlandse bank zou moeten. Ik heb ook wel eens begrepen dat je het in Nederland alleen zou kunnen doen als je overwaarde op een bestaand huis hebt. Maar dat hebben we dus niet. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie expert daarvan zegt. Dankjewel.
Nou Klaas, kreeg je wel eens een hypotheek daar in Voorburg voor in Spanje?
Nee. Concrete antwoord is nee. Eigenlijk niet. Met eigenlijk, dat klinkt alsof het toch mogelijk zou zijn, maar ook daarop is het antwoord nee. Nou is het wel zo, je belt natuurlijk met de hypotheker. En wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in hypotheken ook wel op Nederlandse huizen, althans huizen in Nederland. We zien wel dat mensen inderdaad de hypotheek verhogen voor consumptieve doeleinden. Ja, en of ze er dan een auto mee kopen, een boot of een vakantiehuis, dat is aan cliënt. Dus op die manier is het mogelijk. Zij woont nu in een huurappartement, dus er is geen overwaarde die we kunnen gebruiken. Mijn advies zou zijn, kijk naar de geldverstrekkers ter plekke. Ik weet niet wat het geboorteland van haar vriend is, maar stel dat dat Frankrijk is. Ja, in Frankrijk kan je gewoon een hypotheek krijgen. En ook relatief eenvoudig. Er waren vroeger wel buitenland hypotheken mogelijk via Nederlandse geldverstrekkers. Alleen we zien dat de afgelopen jaren eigenlijk allemaal weg zijn gegaan.
Ja, toch raar, hè? Want we hebben één munt ook en een Europese Unie. Je zou denken dat moet toch makkelijk te regelen zijn.
Ja, het gaat voornamelijk om de uitwinningsmogelijkheden. Dus wat nou als zij niet meer betalen en de Nederlandse bank moet een onderpand in het buitenland verkopen, dan worden ze voornamelijk geconfronteerd met hele, volgens mij best complexe juridische internationale regels, waarvan ik me kan voorstellen dat de bank zegt, liever niet. Dus we weten hoe het in Nederland werkt en dat gaat vrij goed. Wat we wel ook zien is, afhankelijk natuurlijk van de benodigde investering, misschien kunnen zij per maand nog wel wat missen. Je kan ook een krediet afsluiten bij een bank of een kredietmaatschappij, waarbij je misschien wel tot 50 of tot 100.000 euro kan lenen. De maandlasten daarop zijn hoog, alleen die stellen wat minder vragen over het bestedingsdoel.
Een PL'tje.
Hey, en Klaas, die overwaarde die jij noemt, hè, dat voelt een beetje iets van vervlogen tijden, dat je gewoon je hele overwaarde uit je huis trok en ervan op vakantie ging en een caravan kocht. Maar dat kan dus nog steeds.
Ja, dat kan. Ja, ik moet wel zeggen, niet bij elke geldverstrekker. We hebben er een paar bij die eigenlijk geen vragen stellen over de besteding. Dat vinden we ook nog wel eens gek. Ja. En kijk, ze zeggen wel, we hopen dat je er niet met casino in rent natuurlijk. Want we hopen dat je er iets verstandigs mee doet. Maar ja, kijk, de business van een bank is natuurlijk om geld uit te lenen aan je. Dat jij daar dan rente over betaalt. Dus ze verdienen geld op het moment dat jij de overwaarde opneemt.
En als hypotheekadviseur zeg je dan wel eens van, wat ga je ermee doen? Weet je zeker dat je dit ermee wil gaan doen?
Ook, ja. Want als mensen bij mij komen voor een 30-jarige hypotheek, om daar een auto mee te kopen, zullen we dan kijken of je hem wel binnen 10 jaar kan aflossen? Want jouw auto rijdt over 20 jaar niet meer misschien. Nee. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk voor zonnepanelen. Die liggen misschien 10 jaar op je dak. Daar wil je geen lening op die je in 30 jaar aflost.
Nee, en wij weten uit ervaring ook hoe het is als je een hypotheek hebt en je wilt je huis verkopen en de huisprijzen zijn weer gedaald. Dan kan je met een flinke restschuld blijven zitten.
Ja. Ja, dat klopt.
Dat is niet leuk. Kan niet.
Nee, restschulden zijn vervelend. Absoluut waar. Ik heb er persoonlijke ervaring mee ook. Ja. Ook een keer in het verleden een huis onder de hypotheekwaarde verkocht. En dat voel je nog wel even. Dat klopt. Ja.
Hoor ik toch weer wat nieuws, want wij hebben net onze hypotheek verhoogd om te kunnen verbouwen. En we wilden ook zonnepanelen op het dak, maar dat moeten we dus even doen van onze spaargeld, hoor ik al.
Ja, of een deel in de hypotheek inbouwen dat je in 10 jaar aflost. Kijk, spaargeld, als je heel veel spaargeld hebt, dan moet je natuurlijk niet lenen. Dat lijkt me evident. Ik vind het nog steeds, geld lenen kost geld, ook al is de rente heel laag. Ja. Alleen een 30-jarige lening aangaan voor iets dat het maar 10 jaar doet, vind ik niet verstandig.
Kijk, zo leren wij ook nog wat. Dankjewel, Klaas.
Nou, gelukkig.
Heel fijn dat je even ons op weg wilde helpen. Want we kunnen sommige vragen best goed beantwoorden. Maar dit soort vragen zijn fijn als er even iemand bij is die ervoor gestudeerd heeft.
Nou. Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Ik ben blij dat jullie hebben kunnen helpen.
We zijn niet aan het einde van deze podcast.
Nog één vraagje doen?
Nog één vraagje.
Een niet-hypotheekvraag. Iemand heeft hem getypt. Jammer toch weer altijd. Maar ik lees hem even trouw voor. Jullie geven aan dat het soms lastiger wordt om iets voor jezelf te kopen dat niet binnen een spaardoel valt. Ja. Ik heb een andere probleem met mijn spaarobsessie, zegt ze. Ik word zo ongeduldig. Ik wil mijn doel, aflossen van mijn studieschuld, binnen de komende 18 maanden behalen. Zodat ik op mijn verjaardag over 1,5 jaar er vanaf ben. Maar het wordt moeilijk, zegt ze. Hebben jullie tips voor 1. Het omgaan met geduldig zijn. En 2. Misschien toch nog wat maandjes eraf snoepen. Alle tips van jullie site ben ik al aan het volgen, maar misschien heb je nog een gouden bonus tip.
Ja, dat ongeduldige, dat herkennen we wel. En dat moet jij vooral herkennen, denk ik.
Hoezo?
Nou, jij bent vaak heel ongeduldig.
Ben ik meer ongeduldig dan jij?
Ja, allebei wel. Maar van mezelf wist ik het wel. Maar aan jou merk ik het zo.
Ja, ik word soms onrustig ook van. Ik denk van, nou, waar schiet nou niet op of zo. In de periodes dat we dan veel kosten hebben of zo. Dan baal ik ervan. En
moet ik altijd zeggen wat we dan wel hebben gedaan met,
ja, dan,
met het
dan
geld.
Zeg ik altijd van, zeg jij even iets om me beter te laten voelen. En zeg je, nou kijk even terug, wat hadden we een jaar geleden, bla bla bla. En dan zeg ik, oh ja, dat is wel, ja, we hebben toch wel vooruitgang geboekt. Soms heb ik moeite met zien hoe ver we al zijn. Ten opzichte van eerder, dus de vooruitgang. In plaats van dat ik alleen maar verder kijk en denk waar ik naartoe wil.
Zeg. Nou ja, van de week nog. We zitten nu midden in die verbouwing thuis. En hoor ik jou dan klagen over ons spaardocument, omdat het allemaal niet zo hard gaat. Ja, hallo, we zitten ook midden in een verbouwing, zeg. Wees wel blij dat we nog iets van een paar euro erbij kunnen schrijven.
Ja, dat is ook zo. Ja. Maar tips om minder ongeduldig te zijn, nou, dan moet je dus niet bij mij zijn. Die pas ik dan maar even naar jou, Cas.
Ja, dan moet je gewoon terugkijken, inderdaad. En het leuke, als je een goed spaardocumentje hebt, dan kan je ook de vooruitgang zien per maand ongeveer. En dan zie je wat voor stappen je hebt genomen. Het is ook vaak een beetje terugkijken en jezelf op de schouder kloppen. Zo van, hey, dat heb je goed gedaan.
Ja, in plaats van alleen maar denken, wat wil ik nog? Wat moet ik nog?
Ja, ja. Ja.
Maar ik snap wel dat zij zegt, ik wil op mijn verjaardag. Dat vind ik ook wel heel cool. Die zegt, nou, op mijn verjaardag of anderhalf jaar, weet je wel.
Ja, maar toch zei ze ook, toch wat maandjes eraf halen. Wat bedoelt ze daarmee?
Ja, misschien redt ze het anders nu niet, net niet. Maar weet je, je moet denk ik ook de bigger picture blijven zien of zo. Het is natuurlijk leuk, zo'n datum. En het is natuurlijk lachen om je te motiveren. En nog net even wat harder te gaan en zo. Dat is hartstikke leuk. Maar weet je, over 10 jaar denk je niet van, goh, wat was dat balen dat ik 2 maanden later mijn studieschuld had afgelost.
Nee, of maak een paar leuke stapjes ertussen. Beloon jezelf met iets ertussendoor. Dat houdt je ook op de been, denk ik.
Ja, precies. Als je zegt van, ik ga die verjaardag niet halen. Nou, dan vier je op je verjaardag dat je op 90% bent. Kan jou het nou schelen? Dat is toch helemaal te gek?
Daarom.
Hè? En dan ben je 3 maanden later ben je er. Ja, weet je, je moet ook geen problemen maken die er niet zijn. En jij hebt straks helemaal geen probleem meer, want je hebt geen studieschuld meer. En hoe cool is dat? Focus daar ook vooral op, denk ik.
Nou, deze podcast zit wel op 100%.
Nou, mooi.
Het is afgelopen.
Oké.
Okay. Bedankt voor het luisteren.
We hebben een weekendje vrij, hè?
Weekendje vrij?
Ja, we gaan de verjaardag van je vader lekker vieren.
Oh, dat is waar. Een cadeautje kopen.
Ja.
0647250448, dat is ons WhatsApp-nummer. Kan je spraakberichtjes naartoe sturen. Dat vinden we echt heel leuk.
Ja, leuker dan. Ja, als je typen wil, dat snap ik ook wel. Sommige mensen vinden het echt nog wel spannend.
Is het ook.
Of zijn bang herkend te worden.
Oeh. Ja. Maar we kunnen je vervormen. Als je van tevoren aangeeft van, nou, vervorm mij, dan wil ik je best wel vervormen.
Hallo, dit is een vraag van...
Zoiets dan? Ben je bang van...
Karkermel.
Nee, je moet nog zeggen dat de podcast is afgelopen. Dat vinden mensen fijn.
Oh, afgelopen.
Dit was de podcast. Tot volgende week. En dit was hem. Adieu.